Lieve gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Morgenavond zal de afsluitingsavond gehouden worden met de catechisanten. Als spreker is uitgenodigd Kees van Helden, bekend van de folder die verspreid is door heel Nederland over schepping of evolutie. De aanvang van die avond is om 19:30 en ik zou de ouders willen verzoeken om onze catechisanten daar ook aan te willen herinneren. Morgenavond dus om 19:30. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee Uitslag van Urk. Volgende week zondag zal er 's middags om 3:15 een aangepaste kerkdienst worden gehouden in de hervormde kerk te Middelharnis, waarin hoopt voor te gaan dominee Harkema. En dan, zo de heren willen wij leven, woensdagavond 8 april zal er de verkiezing plaatsvinden van ambtsdragers. Voor ouderling is aftredend en herkiesbaar broeder M. Thale. En voor diaken is aftredend en niet herkiesbaar broeder C. A. Kooijman. De kerkraad stelt u in deze de eerste afkondiging de volgende dubbeltallen voor. Voor ouderling de broeders P. J. C. Kot en M. Thale. Voor diaken de broeders G. van den Nieuwendijk en A. J. Versluis. Dan de collecten. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de bouwkas. Volgende week is er 1 collecte en die is bestemd voor de diaconie. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Looft, looft, verheugt en Heer der Heren aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 105 en daarvan het eerste vers. Ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 38 het eerste vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. En daarna zal u het Leidens evangelie gelezen worden uit Johannes 19. En daarvan de versen 17 tot en met 24. We willen ons dus eerst stellen voor de spiegel van Gods heilige wet. In aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 38 het eerste vers. En met aandacht en eerbied luisteren naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 19, de versen 17 tot en met 24. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriester dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Tot zover de schriftlezing. Lieve gemeente, dan willen we ook samen zoeken het heilige aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij dan gedenken aan Willemijn Vilerius, die op dit moment weer enkele moeilijke dagen doormaakt. We willen ook denken aan Jorina But, die nog in het ziekenhuis verblijft. De operatie mocht wel slagen, maar ze heeft nog veel pijn, zodat het nog nodig is dat ze in het ziekenhuis blijft. En dan willen we ook aan de Heer opdragen de verspreidingsactie in verband met Pasen, die zaterdag gehouden zal worden vanuit Vita Nova. En we willen nu ook allen opwekken om, indien het mogelijk is, daar ook aan deel te nemen. Dan mogen we ook dankzegging doen. Tijmen, het zoontje van Niels en Hanneke Koessen, moest vanwege een infectie opgenomen worden in het ziekenhuis, maar ze mochten weer thuiskomen. En ook Annemarie mocht met haar baby thuiskomen uit het ziekenhuis. En onze broeder Hobbel, die mag vandaag weer voor het eerst in de kerk zijn. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige en drieënige God, Gij die de gans andere zijt, de rechtvaardige en de heilige, Gij die vol van genade en waarheid zijt, vervul ons met diepe eerbied als wij tot u naderen in het gebed. Dat in ons hart iets mag leven, zoals ook eenmaal Abraham tot u sprak, in die diepe vernedering, waarin hij zichzelf vergeleek geringer te zijn dan een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. Niet waardig in zichzelf om tot u te naderen, maar toch niet buiten u te kunnen. En laat dat ook onze beleving van morgen zijn. We zijn het niet waardig. En toch kunnen we niet buiten uw gunst en buiten uw zegen. En daarom roepen wij u aan, o Heilige Geest. Wil gij zelf in ons midden zijn. En wil gij zelf de schriften openen. En laten de woorden, woorden Gods mogen zijn. Heere, wilt gij zelf door uw Heilige Geest ons inleiden in de heilgeheimen van uw woord. En geef dat hij getekend mag worden, deze leidende borg en zaligmaker, omdat we in hem al onze dierbaarheid mogen zien. Heere, dat hij nu onmisbaar mag worden voor ons, voor het eerst ook bij vernieuwing. Dat we in deze leidende borg toch alles mogen zien wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, en hoe zouden wij dat ooit kunnen, als u ons daarin niet leidt? En verlos ons dan van alles zere. En geef dat we ongehinderd, vrijmoedig, dat woord mogen verkondigen. En wij bidden u dan ook, laat dat woord zijn kracht mogen doen naar uw belofte. Dat het mag vallen in een weltoebereide aarde. Dat het mag doordringen in de schuilhoeken van ons hart. Dat het ons mag ontgronden en ons ontledigen. Dat we niets meer overhouden. En dat we door dat woord geraakt mogen verwond. Omdat we afziende van alle eigen krachten, eigen inspanningen, gezaligd mogen worden door het bloed van Christus alleen dat reinigt van alle zonden. Heren, wij bidden u ook, gedenk uw kinderen. Dat ze ook vanmorgen door het woord vertroost mogen worden onderwezen. En die van verre staan, Heren, wilt u ze naderbij brengen. Dat ze toch eens ook mogen geloven. Dat hij ook voor hen geleden heeft, tot verzoening ook van hun zonden. Wat kan er toch een strijd zijn over de toe-eigening. En wij bidden u, wilt u zelf een weg banen, waar wij het nooit kunnen, maar waar het van uw kant vandaan mag komen. Dat we ook onze hulpeloosheid in die zin recht mogen beleven, omdat we het zo mogen ontvangen, wat gij schenken wilt uit vrije genade. Verlevendig toch ook uw kinderen. Wat kunnen ze dodig over de aarde gaan, ingezonken, vleeselijk. Heren, wij bidden u, dat ook vanmorgen uw woord voor uw kinderen bekerend mogen werken. Dat ze schuldverslagen ook weer bij vernieuwing bij u mogen terechtkomen. Om aan de voet van het kruis opnieuw het wonder te zien, dat gij dat gedaan hebt voor afwijkers. En dat bij voorduur, ook dat ze zo in de stilte nog eens tranen mogen schreien voor uw aangezicht. Heere, wilt u er zelf nog eens werken, zodat we ook opnieuw weer bij u mogen komen, om bij u te mogen ontvangen die vreugde die er is in u. die blijdschap, Heere, die er is in u. Heere, wij bidden het u. Wil gij zo uw kinderen nog eens maken tot verkondigers van die blijde boodschap. Ook in hun omgeving, in hun gezin. Wat kunnen ze soms stilzwijgend over de aarde gaan. Met een gesloten mond, open toch ook hun mond. Omdat ze de goede tierenheden van u mogen vertellen. Thuis in hun gezin, of op hun werk, of in de straat, of waar dan ook. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Met al de noden en de zorgen die er zijn, ook in het midden van de gemeente. We denken ook aan Willemijn, die deze dagen zo kwetsbaar is als de kuur ook zijn werking doet. Heere, maar waar ook die schaduwzijde is, dat ze zo vatbaar is voor allerlei infecties en koorts. Wij bidden u, wilt u toch bewarend uw handen over haar uitbreiden. En geef dat we ook daarin weer telkens mogen opmerken, uw wonderlijke zorg voor haar. Gedenk haar samen met Raymond, haar ouders, en de ouders ook van Raymond en allen die in liefde om haar heen staan. We denken ook aan de grootouders, Heere, voor wie dit ook zo beproevend is, maar ook voor haar zussen en broer. Heere, wilt u ze allen sterken en geef toch dat het oog gevestigd mag blijven, ook op u de Heer, ook al duurt het nu al weken, Heere. Maar dat we daarin toch niet zouden vertragen, maar dat we ook als gemeente gedurig het gebed mogen opzenden tot u de levende Heere. Het wil ook zijn bij Jorina die in het ziekenhuis moest worden geopereerd. We mogen uw naam erkennen dat de operatie geslaagd is, maar Heer, u kent ook haar en u weet ook van de pijn die ze heeft en daarom mocht ze nog niet naar huis, hoewel we dat gehoopt hadden, maar wilt u het nog eens wel maken, dat ze ook spoedig weer naar huis mag komen. We denken ook haar ouders, voor wie het toch elke keer een zorg is, ook naar de toekomst toe. Heren, maar dat ze daarin ook het oog mogen opheffen tot u. En weten dat Jorina toch geborgen mag zijn bij u. En dat dat hun troost mag zijn. En dat ze haar daarom ook mogen brengen in uw handen. Zoals gij dat ook eenmaal hebt beschreven. Dat die vaders en die moeders hun kinderen brachten bij u. Heere, daar is ze toch geborgen. En geef dat ze dat ook zelf weten mag, door genade. En daartoe bidden wij u ook, gebruikt u ook dit ziekbed, tot zaligheid ook van haar jonge leven. Heere, zo komen wij ook tot u, als het gaat om de evangelisatieactie, die weer gehouden mag worden aanstaande zaterdag. Heere, wilt gij dan ook in onze harten bewogenheid geven. Geef dat er ook velen mogen zijn die mee willen helpen ook om de folders te verspreiden in Wilharnis en Sommelsdijk. Wij bidden u zegen u dat werk. Omdat u, o koning, als die opgestane levensvorst ook in Wilharnis erkend mag worden. Mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat ook Tijmen weer thuis mag zijn. Heer, het was een hele teleurstelling dat hij na enkele dagen samen met zijn moeder weer terug moest naar het ziekenhuis. Maar u hebt het daarin toch ook nog weer zo goed gemaakt, dat ze nu weer samen thuis mogen zijn. Gedenkt u ook verder dit jonge gezin. Wil ook de vader en de moeder nabij en goed zijn in de opvoeding ook van het kind dat u aan hen hebt toevertrouwd. Heer, en zo mogen we ook uw naam dankzeggen, dat ook Annemarie weer thuis is met haar jongetje. Heer, en daarin hebt u ook het goed gemaakt. En wij bidden u dat u ook met de kleine jongen wilt zijn, nu hij ook weer groeien mag. Heer, daar waren aanvankelijk toch zorgen, maar wilt gij ook verder voor hem zorgen en geef ook dat hij opgroeien mag in de vreze des Heren. Gedenk dan ook deze ouders met hun twee jongens. Wilt u bij hen blijven, geef alles wat ze nodig hebben. Gedenk ook aan hen die geen kinderen hebben. Heer, ook zij horen ook al deze dingen. Dat raakt ook hen, als ze zelf geen kinderen hebben. En wij bidden u dat ze daarin ook van u de Heere mogen blijven verwachten. Gedenk ook aan die vaders en moeders waar zorgen zijn om hun kinderen. Gedenk ook aan de familie Hoogmoed en aan Nicole. Wilt u ook bij hen blijven. O grote koning, gedenk die stille pijn die we kunnen hebben als vaders en moeders. Als onze kinderen andere wegen gaan. Wegen ook bij uw woord vandaan. Heere, wat kan dat een droefheid geven. En daarom willen wij voor al die ouders bidden die ook vanmorgen met zorgen in uw huis zitten. Sterkt u ze toch en geef dat hun oog naar boven geslagen mag zijn om het van u alleen te verwachten. Heere, zo mogen wij uw naam ook erkennen, dat onze broeder Hommel weer in uw huis hebt willen brengen. Vele weken kon hij niet opgaan, moest geopereerd worden, maar nu mag hij er toch weer zijn. Laat hij ook in stille verwondering hebben meegezongen, loof, loof den Heere. Dat dat ook in zijn hart mag leven en van zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen. En dat hij ook vanmorgen uw woord weer mag horen. Dat ook zijn kracht mag doen, ook in zijn hart. Heere, zo zien wij op tot u, met heel de gemeente. Met al de zorgen die ons zo kunnen drukken, Heere. Met al de moeite die zo'n pijn kunnen doen. Mogen dat bij u de Heere brengen. Opdat gij zelf, Heere, die toch handen hebt die helen kunnen. Helen wil wat wij niet helen kunnen. Wil gij zelf door uw geest in ons midden komen. De geest der verootmoediging, der verbrokenheid. Die ons elkaar doet zoeken, Heere. Mogen dat van u verwachten. Dat wilt gij toch doen. Heere, dat zo ons oog ook in deze dingen gericht mag zijn op u de Heere. Wij bidden het u. Ontfermt u zich over ons. O grote koning, ga met ons. En de gemeente niet in het gericht. Wie zou dan kunnen bestaan? Maar gedenk ons toch in uw genade en in uw trouw. Om de verdiensten van Christus alleen. Amen. Gemeente, velen hebben in de laatste dagen het lijden van de Heer Jezus verzwaard. Nadat hij de beek Kidron is overgetrokken, kunnen wij bijvoorbeeld denken aan Judas, een van zijn discipelen, die hem verraden zou met een kus. Wat een lijden voor de Heer Jezus. Maar ook zijn eigen discipelen, die weggevlucht zijn en hem alleen gelaten hebben. Wat een lijden. Daar is Caiaphas, die in geuichelde verontwaardiging zegt, hij is des doods schuldig. De hoge priester, die de Zoon van God des doods schuldig verklaart. Wat een lijden. Wat een lijden heeft ook Petrus veroorzaakt in het hart van Christus. Toen hij met eedzwering zei, ik ken de mens niet. Wat een lijden heeft Pilatus veroorzaakt. Toen hij de onschuldige schuldig verklaarde. En hem overgaf om gekruisigd te worden. Wat een bitter lijden heeft het volk Christus gegeven. Toen ze het uitriepen allen, kruist hem, kruist hem. En zo zijn er heel wat personen die voor onze aandacht komen. Als het gaat over de beker van het lijden die door mensen is gevuld. Minder snel denken wij daar misschien aan de krijgsknechten. Maar ook zij hebben een plaats in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Zij hebben hem immers gevangen genomen. Zij hebben hem gegeeseld en ze hebben hem bespot. De krijgsknechten, zij zijn het die hem uiteindelijk aan het kruis hebben genageld. Maar ook daarna hebben zij nog bijgedragen aan het vullen van de lijdensbeker van Christus. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan. Als we gaan luisteren naar hetgeen de Heer heeft laten opschrijven door de apostel Johannes in het 19e hoofdstuk. En daarvan de versen 23 en 24. Waar we het woord van de Heer onze tekst lezen. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen. En maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. De rok nu was zonder naad. Van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. We schrijven bij deze tekstwoorden: de krijgsknechten werpen het lot over de klederen van Jezus. En dit spreekt ons van doorgaand lijden. In de tweede plaats van geprofeteerd lijden en in de derde plaats van bedekkend lijden. De krijgsknechten werpen het lot over de kleding van Jezus. En dat spreekt ons van doorgaand lijden. In de tweede plaats van geprofeteerd lijden. En in de derde plaats van bedekkend lijden. Doch eerst gaan wij van deze woorden zingen vanuit het Oude Testament. En wel uit Psalm 22. En daarvan het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij? En dan ook het woord wat profetisch vervuld is in het negende vers. En onder zich mijn klederen te verdelen, verhard in het kwaad, kan hun geen spel verdrieten. Zij werpen het lot waar ieder zal genieten van mijn gewaad. Psalm 22, de versen 1 en 9. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven in een tweetal rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere zegene u en uw gaven. Gelijk een duif door het zilver, wit en het goud en op haar vlederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Zingen we dat gemeente met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 68, het zevende vers. Johannes 19, de versen 23 en 24 bepalen ons vanmorgen bij de krijgsknechten die het lot werpen over de kleding van Jezus. En daarin zien wij doorgaand lijden. In de tweede plaats geprofeteerd lijden. En in de derde plaats ook bedekkend lijden. Het vonnis is geveld. Jezus is des doods schuldig. En daarom moet hij gekruisigd worden. Niet Barabbas, maar Jezus zal als een misdadiger zijn gerechte straf moeten ondergaan. Dan lezen we het zo aan het begin van onze schriftlezing, zo heel aangrijpend. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. En gemeente, opnieuw komen wij dan dat woord tegen. En hij ging uit. Hij ging uit, zo hebben we de vorige week gehoord, uit Jeruzalem over het dal, door de beek Kidron naar Gethsemane, om daar te lijden. Hij ging uit de hof, zijn vijanden tegemoet om zich te laten binden. En hier voor de derde maal. Hij ging uit, zijn kruis dragende. En hier zien wij opnieuw weer hoe hij geheel vrijwillig die weg van lijden en sterven is gegaan. Hoe hij bereid is om de beker van het lijden tot de laatste druppel leeg te drinken. Ook al betekent zijn uitgang uit Jeruzalem dat hij de vervloekte kruisdood zal moeten sterven. En zo is het ook geschied. We lezen dat. Alwaar zij hem kruisten. En daar zien wij opnieuw dan de krijgsknechten. Want de krijgsknechten, zij zijn het, die hem gaan kruisigen, de Romeinse soldaten. Ze hebben van Pilatus de opdracht gekregen om Jezus van Nazareth te gaan kruisigen. En gemeente, wat moet dat een wreed werk geweest zijn. Kruisigen. In de eerste plaats moest je zo'n kruiseling uitkleden. Geheel naakt moest hij aan het kruis. En daarna moest hij als een weerloos mens, gemarteld reeds door de geestelingen, totaal uitgeput, vastgespijkerd worden op de liggende kruisbalk. En daarna moest je als krijgsknecht die kruispaal opheffen, omdat de kruiseling ook daadwerkelijk zou komen te hangen aan het hout. Een wreed werk. Maar daarmee zat hun taken nog niet op. Ze hadden ook de taak om zo'n kruiseling dan te bewaken, omdat er geen vrienden zouden komen die hem van dat kruis zouden afhalen. En uit de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben, weten we dat rondom elke kruispaal 4 krijgsknechten gezeten waren. We hoeven ons niet veel voor te stellen hoe onmenselijk dat werk moet zijn. Dat het geen aangenaam werk is om daar uren te zitten bij een mens die afgemarteld wordt. En misschien is het daarom ook wel de gewoonte in het Romeinse recht ontstaan, dat degene die deze taak hadden, deze wrede taak om mensen te kruisigen, dat ze als een soort beloning de kleding mochten houden van zo'n gekruisigde. De kleding, gemeente, bestond in die dagen uit een hoofdbedekking, een onderkleed en een opperkleed, een gordel en 2 sandalen. En de vier soldaten die daar bij het kruis van de Heer Jezus zitten, ze zijn het erover eens geworden hoe ze deze klederen zullen verdelen. Ze maken als het ware vier stapeltjes. En dan komen ze bij wat onze vertaling noemt de rok. En vanuit het Grieks weten wij dat het hier gaat over het onderkleed, de chiton. Het kleed dat direct op de naakte huid werd gedragen en dat ongeveer tot aan de knieën reikte. Wij zouden het vandaag noemen een hemd. Maar met dit hemd, met dit onderkleed, was iets heel bijzonders. Het was namelijk uit één stuk geweven. Het bezat dus nergens een naad. En daardoor was het wel een kostbaar kledingstuk. De soldaten ze overleggen met elkaar en zeggen, ja, dat zou toch wel heel jammer zijn als wij dat kledingstuk zouden scheuren in vier delen. Dan hebben we eigenlijk allemaal iets waar we ten diepste niets aan hebben. Nee, laten we daarom over dit kledingstuk, laten we daarover het lot werpen. Vaak gebeurde dat door dobbelen. Waarschijnlijk hebben ze wat stenen bij zich gehad en in een soldatenhelm die stenen geschud. En de uitkomst wees aan wie dan die rok mocht hebben. De schrift vertelt ons niet hoe de Heer Jezus aan dit kostbaar kledingstuk gekomen is. De Heer Jezus, hij moest immers van zichzelf zeggen, de vossen hebben nog holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op leggen. De Heer Jezus zelf was niet in staat om zo'n kledingstuk zich aan te schaffen. Nee, hij kon dat niet betalen. Hij zal het wellicht gekregen hebben van hen van wie we lezen in Lucas 8 en sommige vrouwen die van de boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren, en Johanna, de huisvrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die hem dienden van haar goederen. Dit kledingstuk zal gegeven zijn uit liefde tot de Heer Jezus. Zoals ook eenmaal Maria uit liefde die kostbare fles nardus gegeven heeft aan haar meester, die ze zo innig lief had. Het is verder heel opmerkelijk dat wij over dit onderkleed ook iets kunnen lezen bij Flavius Josephus. U kent hem wel, de Joodse geschiedschrijver. Hij vermeldt in een van zijn boeken, het derde deel van de Joodse oudheden, dat ook de hoge priester zulk een onderkleed droeg. Een onderkleed dat geheel geweven was. Daaruit mogen we wel opmaken dat ook Johannes dit detail niet zonder reden vermeldt. Dat het ook hier weer een heenwijzing is. Deze Heer Jezus, hij is de ware hoge priester die zich hier als een lam laat offeren. Gemeente, wat ligt er een lijden in dit aspect? Dat de Heer Jezus Christus hier van zijn kleding wordt beroofd. Zonder mededogen wordt hem die kleding uitgedaan. Wat had hij er immers aan? Hij zou toch gaan sterven. En in het afnemen van zijn kleding laat men heel duidelijk merken dat hij als geheel verloren beschouwd moest worden. Niets heeft hij nu meer. Waren er in de nederige stal van Bethlehem nog doeken waarin hij gehuld was ter bescherming van zijn lichaam? Hier wordt het laatste wat hij bezit hem afgenomen. Hij bezit nu niets meer. En hij moest vanaf het kruis toezien hoe ze zijn laatste bezittingen, de kleding die zijn lichaam bedekt hebben, hoe ze zijn kleding met ruwe en ongevoelige handen hebben betast en gekeurd en ze zo van hand tot hand gingen. Waarin het zo duidelijk naar voren komt dat men hem als afgeschreven beschouwde van geen waarde meer. Het laat ons ook, en dat terzijde even, gemeente, zien dat deze soldaten nog wel belang hebben bij de kleding van Jezus, bij zijn nalatenschap, maar niet bij zijn persoon en zijn werk. Het is alsof we iets zien oplichten uit de gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zoon die nog wel belang had bij de erfenis van zijn vader, maar niet bij zijn vader zelf. En wat zien we daarin? Ook een beeld van een natuurlijk mens, die wel belang heeft bij de gaven van God, maar niet bij de gever zelf. Gemeente, daar hangt de Heer Jezus. Wat wordt het waar als hij daar naakt hangt? Hij die rijk was, is arm geworden. Zo nameloos arm, dat hij zelfs geen klederen meer bezit. Arm kwam hij in de wereld en nog armer gaat hij uit de wereld. Wat een diepe vernedering is dat voor de Heer Jezus Christus, dat hij daar hangt als een bezitloze. Iemand die nergens meer recht op heeft. Zelfs niet op kleding. Geen recht meer om iets aan te hebben. Zitloos en rechteloos hangt hij daar aan het kruis. Maar de diepste vernedering, gemeente, ligt toch hierin. Dat hij daar geheel naakt hangt. Wij moeten ons niet in de war laten brengen wanneer wij wel eens een bezoek brengen aan een Rooms-Katholieke kerk waarin wij de afbeelding van de gekruisigde zien, dat hij nog een lendendoek om heeft. Maar het is niet waar, gemeente. Hij is van alles beroofd en hij bezit niets meer. Zelfs niet een klein doekje om zijn schaamte te bedekken. En dat woord schaamte en naaktheid, gemeente, dat brengt ons terug in de Hof van Eden, het paradijs. Daar liepen Adam en Eva naakt door de hof. En dan voegt Mozes er zo treffend bij en zij schaamden zich niet. Ze behoefden zich voor elkaar niet te schamen, want ze waren volmaakt geschapen. Rein en zuiver was hun geweten. En daarom zagen ze er ook niets oneerbaars in aan hun naakte lichamen. Ze voelden zich niet onrein in hun naaktheid en het gaf hen ook geen verkeerde gedachten. Maar wat is er gebeurd, gemeente? Adam en Eva, ze hebben gezondigd. Ze hebben gegeten van de boom des kennis des goeds en des kwaads. En het eerste wat we lezen, toen werden hun beide ogen geopend. En zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtten vijgenbladeren samen en maakten zich schorten. Door die verschrikkelijke zondeval waren Adam en Eva hun onschuld kwijtgeraakt. En het eerste wat ze daarbij opmerken is dat ze naakt waren. Een onuitsprekelijk gevoel van schaamte greep hen aan. Hun eer was weg. Daarom gaan ze vijgenboombladeren maken en verstoppen ze zich in het struikgewas. Ze gaan zich bedekken voor elkaar. En de zonden die heeft een breuk gemaakt tussen die zalige twee-eenheid van Adam en Eva. Hun geestelijke eenheid is stuk gegaan. En dat zie je ook als de Heere verschijnt, gaan ze elkaar de schuld geven. Maar ze gaan zich niet alleen bedekken voor elkaar, maar ook voor de Heere. En dan zien wij datzelfde argument. Als Adam wegvlucht voor de Heere, dan zegt hij het. Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. De mens die zich eerst verblijde in de komst van de Heere, het zachte suizen van de wind. Nu hij zijn naaktheid gewaar wordt, vreest hij. En bedekt hij zich met vijgenbladeren. En zoekt hij schuiling in het struikgewas vanwege zijn naaktheid. Anderzijds, gemeente, en daarin zien wij iets oplichten van Gods goedheid en van Gods genade. Dat hij in die schaamte ook iets laat zien van een zegen. Want hij gaat Adam en Eva rokken van vellen geven om hun schaamte te bedekken. En daarin komt hij tegemoet aan hun schaamtegevoel dat nu ontstaan is. En professor Velema, hij schrijft daar heel treffend over. De schaamte houdt ons bij de ander vandaan. Zij houdt ook de ander bij onszelf vandaan. Zij schept distantie, afstand. Zo houdt zij de zonden op een afstand. En als zodanig is de schaamte te waarderen goed. De schaamte houdt de totale doorbraak van de zonde nog enigszins tegen. Het is dus Gods goedheid dat wij ook een schaamtegevoel gekregen hebben. En dat hij ons daarom ook kleding gegeven heeft om onze naaktheid en onze schande te bedekken. En gemeente, wat is het nodig ook, dat mag ik toch wel heel praktisch zeggen, ook in het licht van de komende zomer. Dat wij leven in een tijd waar de schaamte we voorbij zijn. Dat we toch zien, wanneer we onze schaamte gevoelen bij onze naaktheid, dat we daar in de eerste plaats zien dat we van God afgevallen zijn. En dat we door Gods goedheid nog kleding hebben gekregen om eerbaar door het leven te gaan. En zullen we daarom niet meedoen met de cultuur van onze dagen waarin alles kan en mag? En waarin het zelfs gewoon is als je gezamenlijk als jongens en meisjes een sportactiviteit gedaan hebt, dat je dan ook samen onder de douche gaat. Dat we ook zullen beseffen dat we kleding gekregen hebben van de Heeren. Niet om die uitdagend te dragen, om bepaalde lichaamsdelen te accentueren. Maar dat we juist kleding gekregen hebben om te verhullen en niet te onthullen. Wat zien we toch vaak dat de mode zo ontworpen is dat zo'n eerbaarheid en schaamteloosheid aanwakkert. Wat is het ontzettend erg als we op de stranden niet meer kunnen komen omdat de mensen zich daar al half naakt vertonen. Meent de jonge mensen, laten wij ons niet meeslepen door de geest van deze tijd, waarin niet meer wil weten van eerbaarheid en fatsoen, en waarin de zuivere gevoelens afgestompt worden. En laten we toch bovenal beseffen dat als de Heere Adam en Eva rokken van vellen geeft, dat daarvoor bloed moest vloeien. En dat bloed wijst heen naar het bloed van Christus. En dan schrijft wijlen dominee F. Bakker zo heel treffend dat onze kleding nog een zegenrijke vrucht is van de kruisverdiensten van Christus. Hebt u er zo wel eens op gelet dat wij nog kleding van de Heere gekregen hebben als een vrucht van het lijden en sterven van Christus? Zullen wij onze kleding dan niet gebruiken tot onze oneer, maar tot eer? Meiden, maar daarom is dat lijden van de Heer Jezus Christus aan het kruis zo ontzaglijk diep geweest. Wat moet dat voor hem geweest zijn, met dat volmaakte, reine en tere gemoed. Hij die zonder zonde was. Wat moet dat een diepe vernedering voor de Heer Jezus geweest zijn, om zo naakt tentoongesteld te worden, hoog opgeheven aan de kruispaal, zodat iedereen hem daar kon zien hangen in de schande van zijn naaktheid. Niets bezat hij om zijn schaamte te bedekken. Iedereen kon hem zien en bespotten. Wie zal ooit de vernedering en het lijden kunnen peilen dat de Heer Jezus daardoor maakt als hij naakt aan het kruis hangt, tot schande gemaakt. Doorgaand lijden voor de Heer Jezus Christus. Dit hebben de krijgsknechten gedaan. Zo sluit Johannes dit gedeelte af. Dit fragment van het lijden van de Heer Jezus Christus. En als hij dat opschrijft en overdenkt, dan ziet hij daarin een vervulling van Gods woord. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, namelijk geprofeteerd lijden. Want wat schrijft hij als hij daar ziet de Heer Jezus naakt hangen aan het kruis en de krijgsknechten dobbelende over zijn kleding? Dan ziet hij daarin zich voor de schrift die daar al over sprak in het Oude Testament, in het boek der Psalmen. Opdat de schrift vervuld worden, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. En als u dat opslaat uit Psalm 22, of u doet dat straks thuis even, dan zult u zien dat Johannes het schriftwoord hier wat anders citeert dan het in onze vertaling staat. En misschien weten onze jonge mensen wel hoe dat komt. Dat hier een iets andere bewoording gebruikt wordt dan in Psalm 22. Wel, dat komt omdat Johannes hier niet citeert uit een Hebreeuwse boekrol, om het zo te mogen zeggen, maar hij citeert hier uit de Septuaginta. En de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament die in die dagen gangbaar was, omdat ook toen al het Hebreeuws nauwelijks meer gelezen werd door het volk en bijna iedereen bekend was met het Grieks. En vandaar was die vertaling in die dagen zeer gangbaar. Vandaar ook de andere bewoordingen dan in het Hebreeuws. Maar dat is niet van belang, gemeente. Van veel groter belang is dat Johannes hier ziet dat Gods woord in de handelingen van de krijgsknechten wordt vervuld. Letterlijk staat er zo mooi, vol worden. O Johannes, hij ziet het evangelie, het is vervuld. En hoe wonderlijk, gemeente, de schrift vervuld door mensen die de schrift niet eens kenden. Zonder de psalmen te kennen deden de Romeinse soldaten wat in de psalmen was voorzegd. Steeds meer wordt het duidelijk en zichtbaar dat het in heel de schrift gaat om de komst van de Heer Jezus Christus. En elke keer zien de evangelisten dat wonder oplichten. Als de Heer Jezus terugkeert uit Egypte, dan ziet Matthäus daarin de vervulling van de profetie van Hosea. Wanneer Marcus de Heer Jezus ziet hangen tussen twee misdadigers, dan zegt hij, zie je, dat is de vervulling van Johannes van Jesaja 53. En als Lucas ons verhaalt hoe de Heer Jezus spreekt over de komende oordeelsdag als de dag der wraken, dan zegt hij, dat is een vervulling van de profetie van Daniël. En ook Johannes, hij is er steeds door geraakt en getroffen, dat alles wat hij zich ziet voltrekken rondom de Heer Jezus, dat het reeds voorspeld is in het Oude Testament. En als wij de schrift zorgvuldig bestuderen, gemeente, dan zijn er 332 profetieën in het Oude Testament die vervuld zijn in de Heer Jezus Christus. En daar gaat het Johannes over. Over dat woord wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Onderzoek toch de schriften, dat is het Oude Testament. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. Zie toch, zegt de Heer Jezus Christus, dat ik de ware Messias ben. Heel het Oude Testament, de schrift die gij aanvaard hebt, mijn volk. Het spreekt op velerlei wijze over mij. Zie toch. Dat in mij deze schriften vervuld zijn. De Heer Jezus, hij heeft zelf ook uit die schriften geleefd. Het mag ons wel treffen dat juist op zijn sterfbed, om het zo te zeggen, aan het kruis van Golgotha, hij zoveel malen uit de schrift geciteerd heeft. En het laat zien dat hij het alles wist. Dat dit allemaal komen zou. En dat het in hem vervuld is. O Johannes, het troost hem zo, als hij zien mag, al die vervullingen van die oud-testamentische profetieën, dat ze in Christus ja en amen zijn. Hij mag zien dat zich alles ontwikkelt naar de raad en het voornemen van de Heer. Ook dat de Heer Jezus hier zo nameloos arm moet sterven. Dat hij daar naakt hangt aan het kruis. En dat daar de soldaten zitten te dobbelen. Het is alles al naar de schriften. En dat is ook het fundament waarop de apostelen staan. Als zij getuigen van het evangelie, dan zeggen zij het ook. Petrus later in zijn Pinksterrede. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. O, daarin doet ook Petrus dat dringende appel op de Joodse mannen. Hij zet heel de kruis weg, waar jullie nu een aanstoot aan nemen en wat jullie een ergernis is. Waar jullie niet van willen weten van zijn geringe staat en van zijn verachte weg die hij gaan moet. Maar mijn broeders, weet toch dat dit de weg is die van God bepaald is van eeuwigheid. Weet toch dat hierin alles zich vervult naar het raadsplan van de Heere dat in de stilte der eeuwigheid is opgesteld. En dat nu in de volheid van de tijd op het allernauwkeurigst wordt uitgewerkt. Zie toch daarin dat hij waarlijk de zaligmaker is. Dat de schriften, het Oude Testament, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Ze hebben erover gesproken. En daarom, zie toch, alles geschiet naar de raad en de voorkennis van God. Het is alles naar het eeuwig welbehagen. Mijn broeders, zie toch, dat deze waarlijk is de Christus. Zie toch, in al die dingen het heerlijke bewijs dat hij de beloofde Messias is. Zo komt ook dat woord van morgen tot ons. Waar zouden wij het anders van verwachten, gemeente? Dan van dat onfeilbare woord van de Heere. Diezelfde Petrus, hij zal straks ook van dat woord schrijven in een van zijn brieven. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnen in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichten en de morgenster op u opga in uw harten. En daarin zegt ook Petrus, dit is het woord Gods, dat nou getuigt van de kracht en de toekomst van Christus. Petrus, hij zegt het woord, het is het meest betrouwbaar en vaste fundament voor uw geloof en uw leven. Petrus, hij zegt, houd u aan dat woord vast, klamp u aan dat woord vast. Het is als een licht dat uw verstand zal verlichten en uw kennis zal geven van de zaligheid. Het zal u laten zien dat Christus de ene weg tot behoud is. Het woord wil u onderwijzen. Dat u alleen door hem zalig zult worden. En dat woord zal tot uw troost bij u blijven. Tot de eeuwige heerlijkheid zal aanlichten. En u volkomen hem zult zien. En dan hebt u het woord niet meer nodig. Want dan mag u zijn in het hemel Jeruzalem daarboven. En zo getuigt Petrus ook vanmorgen met Johannes. Vertrouw op dat woord. Zie hoe de Heere zijn woord vervult. En dat van dat woord geen titel nog jota zal ter aarde vallen. En wat mag dat dan vanmorgen een troost zijn? Bij alle aanvechting en strijd die in het hart kan zijn. Is het woord wel waar? Is het wel waar voor mij? Wat kan de duivel ons dan aanporren? Zoals hij dat ook Eva gedaan heeft. Door die twijfel te zaaien en zeggen, is het wel waar wat de Heere gezegd heeft? Laat dan vanmorgen dat woord u vertroosten wat Johannes schrijft. Opdat vervuld zal worden. Hij volvoert zijn raad. Ik zal al mijn welbehagen doen. Zie toch in die dobbelende soldaten een vertroosting voor u. Dat u zegt dat eeuwenoude woord gesproken door David in Psalm 22. Het wordt waar gemaakt aan de voet van Golgotha. Daar wordt het waar. Bij dat kruis. Daar zitten ze de soldaten. Zoveel eeuwen daarvoor reeds verkondigd. O, dat het woord zo een krachtig middel mag zijn in uw hart. Tegen de kwaal van arglistigheid en twijfelachtigheid in het hart. Dat steeds dat woord van God maar verdacht maakt. O, laat ik u één voorbeeld mogen geven. Hoe de Heere dat nou gebruiken wil. In het leven van zijn kinderen. Als de duivel u aanpot en straks tegen u zegt. U zult nog eenmaal als een huichelaar openbaar worden. Er is niets bij van God in alles wat u hebt meegemaakt. U hebt het zich allemaal maar ingebeeld. En welk wapen hebt u dan in die strijd tegen die vorst der duisternis, als hij u wil laten twijfelen aan Gods werk in u? Dan hebt u hier in de vastheid van het woord dat tot u zegt, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Zou God dan niet waarmaken wat hij in uw hart begonnen is? Hij zal het voor u voleindigen. O, dat zo u bij het woord mag leven. Te midden van al de aanvechtingen. De Heere, hij is zo getrouw en sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat was de heerlijke troost die Johannes zag in die dobbelende soldaten. God maakt zijn woord waar. Dat woord zal in de eeuwigheid niet wankelen. Het was voor hem het bewijs. Hij is de van God gezonden Messias. Geprofeteerd lijden. En tenslotte, gemeente, onze derde gedachte. Bedekkend lijden. Gemeente, wat gaat er van dit lijden toch een heerlijke prediking uit. Als wij Christus daar zien, hangend aan het kruis, in de schande van de naaktheid. En welke prediking gaat daarvan uit? Wel dit, gemeente. Dat wij moeten leren zien, dat heel de weg van lijden van de Heer Jezus, dat een weg geweest is waarin hij alles borgtochtelijk heeft geleden. En wat wil dat dan zeggen, jonge mensen? Als we zo spreken over het lijden van de Heer Jezus, dat hij dat borgtochtelijk heeft gedaan, dan hoor je daarin zitten het woord borg. Hij heeft dat als borg gedaan. En wat doet nou een borg? Wel, een borg gaat staan in de plaats van een schuldige. Zoals ook Juda dat gezegd heeft tegen zijn vader Jacob. Vader, ik zal voor Benjamin borg zijn. En wat wilde dat dan zeggen? Wel, als Benjamin de gevangenis ingaat, zal ik voor Benjamin de gevangenis ingaan. Ik zal borg zijn voor hem. En zo heeft hij dat ook geleden, die naaktheid, de schande daarvan, toen hij hing aan het kruis van Golgotha. Dat bepaalt ons vanmorgen bij onze geestelijke naaktheid. En wat betekent dat dan, jonge mensen? Als wij geestelijk naakt zijn. Je zult zeggen, ja, dat vind ik wel een wat vreemde uitdrukking. Maar het is een volop Bijbelse uitdrukking. De Heer Jezus Christus, als de koning en opziener van de kerk, hij laat het opschrijven, Johannes, in een van zijn brieven, in de 7 brieven aan de gemeenten in Klein-Azië, aan de gemeente van Laodicea. Wat laat hij dan daar schrijven? Luister. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dingsgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk en arm en blind en naakt. Daar zegt de Heer Jezus het dus. En wat betekent dat dan? We begrijpen natuurlijk dat het hier niet gaat over de lichamelijke naaktheid. Die mensen hadden daar ook kleding aan. En toch zijn ze naakt. Wat wil dat dan zeggen? Wel, wanneer de Bijbel spreekt over dat wij naakte mensen zijn, dan bedoelt de Heer daarmee dat wij geen gerechtigheid en heiligheid hebben waar wij mee voor God kunnen bestaan. Die ons als het ware overdekken, zodat God ons in gunst kan aanzien. Wij hebben die bedekking niet. Naakt zijn, dat wil zeggen dat wij een hemelhoge schuld hebben bij God die wij niet kunnen betalen. Naaktheid wil zeggen dat wij leven in strijd met Gods heilige wet, dat we niet rein en zuiver zijn in onze handel en wandel, dat we overtreders zijn van die heilige wet. Naakt zijn, gemeente, dat wil dus zeggen dat wij in het gericht voor God niet kunnen bestaan, omdat er geen bedekking is voor die schuld. Wij hebben dan niets te verontschuldigen bij de Here. Wij kunnen geen verweer voeren tegen alles wat Hij ons voorhoudt. Er is dan niets wat ons vrijpleit voor Hem. En zo staan wij schuldig, naakt voor Hem. En de eerste vraag, gemeente, die zich aan ons opdringt, is deze. Zijn wij daaraan ontdekt? Geloven wij dat? Want dat was de klacht van de Heer Jezus tegen de gemeente van Laodicea, dat ze dat niet geloofden. Dat ze dat niet zagen. Ze meenden rijk en verrijkt te zijn. Ze meenden wel die rijk gestikte klederen te bezitten. Maar het is niet waar, zegt de Heer Jezus. En dat is het aangrijpende. Dat is ook het allerergste van een mens. Dat hij zijn ellende niet kent. En daarom dat de Heere van morgen onze ogen opent. En dat wij zien mogen de Heer Jezus Christus aan het kruis ontkleed, naakt. En dat dat predikt, zo sta ik naakt voor God. Gemeente, als de Heere door zijn Heilige Geest ons daaraan gaat ontdekken, wat is er dan een groot gevaar? En welk gevaar dreigt er dan? Wel dat wij hetzelfde gaan doen als Adam en Eva. Zodra onze ogen ervoor geopend zijn, voor die schuld voor God en dat we die niet kunnen betalen, en dat we geen bedekking hebben in het gericht voor God, dat we dan vijgenboombladeren gaan zoeken om onze schuld daarmee voor God te bedekken. Wat doen we dan? Wel, dan gaan we proberen onszelf bij de Heer aangenaam te maken. Dan gaan we ons wat opknappen. Dan gaan we breken met een aantal uiterlijke zonden. We gaan veel meer en aandachtig Bijbel lezen. We gaan trouw op naar de kerk. We slaan het bidden niet meer over. Ja, misschien gaan we zelfs door de week ook naar de kerk. En we gaan omgang zoeken met Gods kinderen. En zo proberen we die naaktheid te bedekken met onze godsdienstige werken. En wanneer we met instemming geluisterd hebben naar de preek, met indrukken, dan denken we, nu zal God mij wel aanzien. En zo proberen we onze naaktheid voor God te bedekken. Maar dan werken we over onze zonden en de schuld heen. Het komt in die weg van vijgenboombladeren niet tot erkenning van schuld en van zonden. We zien de diepte van onze ongerechtigheden niet. We proberen ze te bedekken, te verontschuldigen of te verkleinen. Job, hij heeft dat ook gedaan in zijn leven. Hij beleidt het. Luister maar wat Job zegt. Zo ik, gelijk Adam, mijn overtredingen bedekt heb, door eigenliefde mijn misdaad verbergende. Daar heb je het. Over de zonden heen werken. Ze bedekken onder godsdienstige werkzaamheden. En zo denkt een werkheilig mens zijn schuld bij God te kunnen inlossen. Maar wat is het dan nodig en wat is het een zegen? Als de Heer door zijn ontdekkend werk doorgaat. En hij laat zien dat die vijgenbladeren voor hem niet kunnen bestaan. En dat hij je die vijgenbladeren gaat ontnemen. En je zo naakt voor zijn gericht stelt. O, als dan daar voor je ogen open gaan. En dat je zag dat je nu zelf probeerde je gerechtigheid voor God te verwerven. O, dan zie je hoe dwaas je geworden bent. Dat je zalig wilde worden buiten het recht van God om. En dan breekt daar een moment aan dat je ziet. Ik kan die naaktheid zelf niet bedekken. Oh, en dan ga je te roepen met de dichter van Psalm 70. Ik ben o driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. O, als daar de Heer die vijgenboombladeren wegneemt. En je gaat zien, van mijn kant is het onmogelijk om zalig te worden. Mijn schuld reikt immers tot aan de hemel. Heer, ik heb kwaad gedaan in uw oog. En daarom ben ik ook uw vonnis dubbelwaardig. Ik kan niet betalen, heren. En naar recht mag u van mij een volkomen betaling eisen. O, dan leer ik dat niets mijn schuld voor God kan bedekken. Ook mijn boetekleed niet. Ook mijn tranenkleed niet. Ook mijn gebedskleed niet. Ook mijn bekeringskleed niet. Nee, alleen uw komst is het die mijn heil volmaken kan. O, dan gaan we uitzien naar Christus en zijn bedekkende gerechtigheid en zijn volkomen heiligheid. Oh, dan gaan we zeggen, Heere, gij hebt toch door uw zoen en kruisverdiensten een volkomen gerechtigheid verworven. Gij hebt toch door uw zondeloze wandel de wet volmaakt gehoorzaamd en zo een volkomen heiligheid aangebracht. Heere, wilt u mij bekleden met de klederen des heils? Heere, want u hebt het zelf in uw woord gezegd. Ik raad u dat gij van mij koopt witte klederen, omdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard wordt. Heere, nou hebt u het toch zelf gezegd, dat bij u die klederen des heils te verkrijgen zijn. Prachtig, zoals ook onze kanttekening zegt. Bij dat woord uit Openbaring, die witte klederen, zijn de rechtvaardigheid en de heiligheid van Christus, waardoor onze geestelijke ellende en naaktheid bij God wordt bedekt. Wat is dan een wonder als de Heer in het vanmorgen laat verkondigen. Ik heb daar, door in mijn naaktheid te hangen, uitgekleed, heb ik daar voor u geleden, opdat gij bekleed zou worden met de klederen des heils. En deze klederen, die schenk ik u nu om niet. Uit loutere genade worden die klederen uitgedeeld. Komt, koopt zonder prijs en ontvang dit genadekleed om niet. O, dat u zo vanmorgen mag uitgaan. Om door hem nu bedekt te worden met zijn verworven gerechtigheid en heiligheid. En wat is dan een wonder, gemeente, ik zeg het nogmaals, dat evangelie u verkondigd mag worden. Want dan denk ik aan die gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken van die koninklijke bruiloftsmaaltijd, waar hij voor zijn zoon een maaltijd hield en hij liet uitgaan. En wat staat er dan? Als de genodigden niet willen komen, het Joodse volk hem afwijst, dan staat er, gaat uit op de uitgangen van de wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Roept ze. O gemeente, zo klinkt de evangelieroep van morgen, tot degenen die zeggen, hier zit ik in de bank, naakt, geen kleed om bedekking te ontvangen. Ze komen getrokken en ze ontvangen daar dat witte bruiloftskleed. Dat ze doet ingaan in de bruiloftzaal. Ziet u, zie jij vanmorgen de noodzaak van bekleed te worden. Met die klederen des heils, met dat witte bruiloftskleed. Met dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Omdat je vanmorgen onder de prediking ziet. Heere, maar daar had ik moeten hangen. U hebt daar naakt aan het kruis gehangen. Heere, maar daar had ik moeten hangen vanwege mijn zonden, vanwege mijn schanden. Ik ben met Adam van u afgevallen. En mijn ogen zijn ervoor open gegaan dat ik naakt ben. Heer, en dat nou zonde, omdat ik onrein geworden ben. Door ongehoorzaam te zijn aan uw wet. O, dat dan vanmorgen deze Christus u trekken mag, zijn eindeloze en grondeloze liefde, om daar nu als een naakte te hangen aan het kruis, het u doen uitroepen, Heere, moeder kom ik arm en naakt, tot God die zalig maakt, om u nou vanmorgen te laten overkleden, met de klederen van Gods gerechtigheid. Sta daarom vanmorgen toch, al uw pogingen, om zelf een kleed u te weven. Het zal voor God niet kunnen bestaan. Alleen dat kleed dat verworven is door het dierbaar bloed van Christus. Dat zal alleen kunnen bestaan. Daarom wendt u toch tot hem. Met de beden, Heere, bekleed ook mij. Heere, bedek ook mijn ongerechtigheden onder uw gerechtigheid. Bedek ook mijn onheiligheid onder uw volkomen heiligheid, opdat u het mag uitroepen in verwondering met de profeet Jesaja. Als hij daar iets mag ervaren van dat wonder, dat zijn schuld is weggenomen en dat hij nu mag delen in de gerechtigheid van Christus, dan jubelt zijn ziel het uit en zegt hij, ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. O, dat wonder, om als een verloren zoon te komen, en te vallen in de handen van de Vader, en te ontvangen het beste kleed. En wat is dat? Dat is de gerechtigheid van Christus, die redt van de dood en die recht geeft op het eeuwige leven. Want als dan Paulus staat aan de oever van de Doodsjordaan en hij weet dat zijn aardse tabernakel ontbonden gaat worden, dan mag hij het zeggen tegen de gemeente van Korinthe: zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden zijn, zo mogen wij het weten, als onze aardse tabernakel wordt afgebroken, dat wij een gebouw hebben van God gemaakt, niet met handen, maar eeuwig in de hemelen, waar we eeuwig mogen wandelen, met de witte klederen des heils, door de borgen zaligmaker, die naakt aan het kruis hing, verworven zijn. Geliefde gemeente, bent u, ben jij, met die klederen bedekt? Amen. Te zoeken met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat is dat een eeuwig wonder, als gij uw volk gaat beklederen met de klederen des heils, en ze weer als een duif door het zilverwit dat van haar vlederen schraalt, Heere, weer mogen pralen met die gerechtigheid, die ze verloren zijn in het paradijs, waar ze naaktheid gewaar werden. Heer, en daarom moest u naakt aan het kruis, opdat de naaktheid van uw volk bedekt zou worden met de gerechtigheid die gij verworven hebt. O wonderlijke plaatsvervanging, o dierbare borg en zaligmaker, dat u zo geschitterd mag hebben in uw lijden, En dat u zo gepast bent voor zondaren die geen kleed hebben om zich te bedekken. Die dat wel geprobeerd hebben, maar die erachter gekomen zijn dat die bedekking voor u niet kan bestaan. En die nu hunkeren en uitzien naar die gerechtigheid. Heere, gij wilt ze schenken in de weg van het gebed. Door een gelovig omhelzen van u. En zo Christus en al zijn weldaden mogen aannemen. Heere, bij die hand van het geloof. Mogen ook vanavond stilstaan rondom uw woord. O, dat we dan ook heilbegeerig mogen zijn. Om ook daar iets van te mogen verstaan. Heere, blijf zo bij ons. Heb dank dat we uw woord mochten verkondigen. Dat woord waarvan Johannes zegt en het is vervuld. Dat vaste fundament. Dat van geen wankelen weet, Heere. O, dat vaste, betrouwbare woord van u. Dat we daarop ons leven mogen gronden. Voor tijd en eeuwigheid. Blijf zo bij ons. Vergeef en verlaat ons niet. We bidden het u. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte een stroom van ongerechtigheden had overhand over mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. Psalm 65 en daarvan het tweede vers. De gemeente gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Zegen hem, zegen.